Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 146 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 146, daarvan vers 1. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En ook het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1 en 3, 146. Van dezezelfde psalm het vierde vers. Het is de Heere wiens overmogen het groot heelal heeft voortgebracht. Dat zingen we of gedenken we, zeggen we in onszelf op, na het eind van de 12 artikelen. In aansluiting daarop. En als antwoord beleiden wij dan ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere, zo komen we tot u. Heere, wij zijn al tot u gekomen in ons stil gebed. En ook in het zingen. We moeten u belijden, dat is lastig als we niet kunnen zingen. Als we de lof van u niet kunnen uitzingen hier in de kerk, als we dat thuis wel kunnen doen. Die prachtige woorden op de mond mogen nemen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere, zijn God, en wat we verder zongen. Heere, wij bidden u, wilt u in ons midden zijn vanmiddag. Geef ons wat we nodig hebben. Als wij spreken, als het woord open gaat, geef ons dan dat we heldere gedachten hebben. Dat wat in het woord staat ook daadwerkelijk naar voren gebracht wordt. Helpt u ons daarbij. En Heere, wilt u geven dat het niet alleen bij klanken blijven, maar dat uw woord ook binnendringt door het oor, dat we luisteren. En dat is al heel wat dat we het opslaan, maar nog meer dat het ook bij ons binnenkomt. Heere, wilt u ons helpen dat het gedeelte wat vanmiddag aan de orde is, een stukje van de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde, zoals we dat in deze tijd van het kerkelijk jaar gedenken, die rondwandeling. Heere, dat wat bij ons binnenkomt, dat we u kennen daaruit. En dat we als het ware deelgenoot worden van deze geschiedenis. Dat het niet alleen een verhaal is van lang geleden, maar dat we als het ware erbij staan en niet alleen als toeschouwer, maar als deelnemer of deelneemster. Heere, wij bidden dat voor onze jongens en meisjes. Heere, wilt u ze helpen, ook als ze thuis meeluisteren. En dat kan zo lastig zijn, als we niet in de kerk zitten, als de sfeer er niet naar is. En als we weer thuis zitten, zoals we dat al zo lang doen. En zo af en toe een keer in de kerk. Heere, helpt u ons om het ook vol te houden, want dat valt ook niet altijd mee. Helpt u ons, Heere, als vaders en moeders, als ouderen, maar zeker ook als kinderen, als jongeren. Heere, wij dragen elkaar aan u op in deze tijd van crisis, waar we angstig luisteren naar hoe de besmettingen nu weer zijn, hoeveel aantallen. En dan horen we ene keer iets positiefs, de andere keer iets sombers. Maar het is al niet wat er zijn moet, dat het tot nul gereduceerd zou zijn, of in ieder geval heel laag zou zijn. Iedereen, we zijn ook bang voor alles wat komen kan, misschien ook wel zal. En wij bidden u, Heere, geef dat we ons mogen toevertrouwen en veilig mogen weten. Bij u, de Heere Jezus, bij u, o Vader, en bij u, o Heilige Geest. Heere, wilt u ons gedenken? Wilt u de jongeren erbij zijn die thuis onderwijs krijgen, voor wie dat zo lastig is, bij wie zoveel contacten wegvallen, die daar somber van kunnen worden en eenzaam, misschien ook wel depressief. Heere, gedenk zoveel mensen. Mensen die misschien een bedrijf hebben, bij wie het water wellicht tot aan de lippen staat. Heere, u kent ze allemaal. Gedenk zo ons allen. Wilt u ook vanmiddag ons nabij zijn? Wilt u geestelijk onderwijs geven dat tegelijk zo praktisch is en zich vertaalt naar de praktijk van ons leven? Woorden voor nu en voor de dag der dagen. Heere, wij bidden het u, gedenk ons zo. Wilt u met allen zijn die het moeilijk hebben, allen die thuis zijn. Heere, geef zo toch nog een goede ontmoeting, vooral met u, Heere Jezus Christus. Dat vragen we u uit genade in Jezus naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in Lucas, Lucas 5, vers 1 tot 11. Lucas 5, vers 1 tot 11. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genezaret stond. En als hij, dat is natuurlijk de Heer Jezus, zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepere gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, want van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de scheep aan het land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. We staan stil bij deze geschiedenis en als kerntekst zou ik willen noemen vers 8. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Wij gaan opnieuw luisteren en nadenken over een psalm 95, 2 en 3. Psalm 95. Daarvan het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken, het diepst van het aardrijks ingewand. Het hoogst gebergd is in zijn hand, is al gehoorzaam op zijn wenken. En het derde vers, zijn is de zee, is door zijn kracht met al het droge voortgebracht, moet alles naar zijn wetten horen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. 2 en 3, Psalm 95. De tekst is dus, zoals ik noemde, het achtste vers. Toen Simon dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: de Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Gemeente van middag, zijn we getuigen van een dag uit het leven van de Heere Jezus. We zijn op het strand van Capernaum, aan de zee van Tiberias, in het noorden van Israël. Misschien bent u wel eens daar geweest. Dan weet u dat het een prachtig gebied is. Prachtige zee. Die zee van Tiberias, palmbomen aan de oevers en ook wel een ruim strand. En daar is de Heer Jezus. En daar preekt hij. staat zo heel eenvoudig dat zij het woord hoorden. De Heer Jezus verkondigt wie God is. Wat zouden we daar graag bij geweest zijn? Wat moet dat bijzonder geweest zijn om de Heer Jezus te horen preken? En niet alleen wat hij zegt, maar hoe hij het zegt. Het is zo anders dan die fariseërs en die schriftgeleerden. Die preekten soms ook en die hadden het altijd over de wet, over de geboden, over een hele hoop andere dingen. Maar er lag een hele hoop stof op. Maar de Heer Jezus is fris. En hij spreekt als iemand die weet waar hij over spreekt. Die iets gezien heeft. Als hij spreekt over de Vader, dan kent hij hem. En zijn woord is met gezag. Hij spreekt over het erge van de zonde. Maar hij vertelt ook over het goede van God. Dat God koning is en zijn koninkrijk opricht onder mens. En hij nodigt mens. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. En de mensen luisteren. Ik stel me dat zo voor, dat in Capernaum allerlei winkels dichtgebleven zijn. Er was toch geen klandizie. Want iedereen ging naar dat strand. Om daar naar die wonderlijke rabbi uit Nazareth te horen. En ze kwamen, mannen en vrouwen en kinderen, en ze luisterden. En misschien deed de Heer Jezus ook een wonder. Daar in Capernaum, daar aan de zee van Tiberias, zijn nogal wat wonderen gebeurd. Misschien was het ook nu wel het geval. En misschien denkt u nou ja, maar niet al die luisteraars waren even heilbegeerig. Ze hebben wel gehoord met het oor, maar kwam het ook in hun hart? Nou, dat weten we niet. En dat weten we nooit. Ja, soms hoor je dat wel. Maar de Heer Jezus spreekt. En hij verkondigt. En dat is de genade van hem. En hoe het dan verder is gegaan met al die mensen, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het woord kwam. En het wordt zelfs zo druk dat de Jezus bijna geen plaats meer heeft om te staan. En dan ziet hij twee bootjes liggen. Een van is van Simon Petrus. Hij kent hem. Simon Petrus heeft net gevist. Die nacht. Hij is nou nog bezig met zijn netten. Hij zal ook ondertussen wel geluisterd hebben. Schoonmaken van die netten. Het repareren ervan. Als er iets kapot gegaan was tijdens het vissen. En Jezus, die vordert een van die scheepjes. En hij gaat erin en zitten, zo stel ik me dat voor, in dat scheepje spreekt hij tot de scharen. Zo komt er een beetje afstand en zo drukken ze niet weg en zo kan iedereen goed horen en kijken. Misschien heb je het ook wel eens gedaan, jongens en meisjes. Of gemerkt, als je op vakantie bent en je hebt een rubberboot bijvoorbeeld, die zit op het meer, dan kun je veel makkelijker praten. Dan klinkt je stem door over het water. Dat vormt een natuurlijke klankbodem, een heel aparte stad. Als je roept over water, reikt je stem verder. En zo spreekt de Heer Jezus. En hij verkondigt het woord van God. Hij is zelf het woord van God. Maar namens God mag hij zijn boodschap neerleggen. Onvoorstelbaar, hè? Al die mensen, luisterend naar de Heer Jezus. Zou dat nog zo kunnen? Ja, je kan je bezorgd maken, hoe zit het met de kerk? En we zitten allemaal niet meer met veel in de kerk, het kan niet meer. Er komen mensen nog terug, zal de kerk weer vol worden? En hoe gaat het verder? Daar kun je soms zo je zorgen over hebben. En toch over één ding hoeft u zich niet zorgen te maken. Dat de Heer Jezus een koning is. En dat hij altijd zijn onderdanen zal hebben. En ook zijn hoorders. En zijn mensen die naar hem luisteren. Die in hem geloven. Daar zorgt hij zelf voor. Ontslaat natuurlijk ons niet van de plicht om alles eraan te doen dat mensen bij elkaar komen en onder dat woord komen. Maar God zal altijd zorgen dat de Heer Jezus gehoord wordt. Tot aan het laatste de dagen. Er zal er wel heel veel afval zijn, maar er zal toch het horen zijn er het woord van God. En kan je dat niet bemoedigen soms? Dus je merkt, catechisatie bijvoorbeeld, beleidingscatechese, dat jonge mensen werkelijk geraakt worden door het woord van God. Dat je de weerklank voelt. Dat het woord van God iets doet in mensenlevens. De Heer Jezus verkondigt het woord van God. En ziet u hoe genegen hij is om dat woord te brengen. Als ze hem dan als het ware geen plaats gunnen op de oever, dan vindt hij wel een bootje om vandaar zittend het woord te brengen. Van de genade van de Heer Jezus. Hij die bewogen is met de scharen. Bewogen, omdat ze schapen zijn zonder herder. Dat hij hun het echte leven schenkt. Het leven met hem, dat verkondigt wie zijn vader is. De ware rust wil schenken. Het eeuwige leven. Vergeving van zonde. Voorbereiding om eenmaal de Heer te kunnen ontmoeten. Kijk nog eens even naar dat beeld van de Heer Jezus. Zou hij vandaag veranderd zijn? Nee, hij is niet meer onder ons op deze aarde. Maar zou hij niet nog dezelfde zijn? Bewogen, barmhartig, vol ontferming over die mensen die daar zitten. Met al die mensen hun eigen verhaal. Gekneusd. Gewond door de slagen van het leven. Zondig. Met een verkeerd idee van wie God is. Helemaal in zichzelf gekeerd. En met weet ik wat niet voor een verdriet. Hij ziet ze. En hij spreekt tot ze. En hij heeft hun behoud op het oog. Denk aan de woorden van Prediker. Wie is slecht? Hij keerde zich hierheen. De opperste wijsheid staat op de straten en verkondigt zijn evangelie. En dan gebeurt er ineens iets, want dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Petrus, ga eens een stukje meer het meer op. Ga eens wat dieper de zee op. En dan de volgende opdracht die hij geeft is: Werp het net eens uit om vissen te vangen. Hij is in dat scheepje van Petrus. Hij kent waarschijnlijk Petrus al heel goed. Want we weten niet zo goed wanneer we deze geschiedenis moeten plaatsen. Als je het verhaal van Lucas leest, dan is dat uitvoeriger dan bij Marcus. Bij Marcus staat alleen maar dat de Heer Jezus die twee discipelen ziet, Petrus en Jacobus en Johannes, drie discipelen, en nog enkele anderen. Hij ziet ze en hij roept ze in de navolging, volg mij. En dan staat er, en ze laten alles in de steek en volgen hem. Is dat precies hetzelfde verhaal? En of is dit toch iets anders? In ieder geval weten we wel dat Petrus al een discipel van Johannes de Doper was. En dat hij bij de Jordaan al de Heer Jezus gezien heeft. In ieder geval zijn broer Andreas en zijn twee vrienden Jacobus en Johannes. En dat waarschijnlijk Petrus ook een volgeling was van Johannes de Doper. Dus hoe die precieze ontwikkeling is geweest in het leven van Petrus en hoezeer hij de Heer Jezus al kende, dat weten we niet precies. Maar het heeft wel iets moois. Als Petrus straks alles achterlaat en Jezus volgt, dan is dat een nieuwe stap in de weg die hij met de Heer Jezus al gaat. En dat dateert al vanaf de Jordaan bij Johannes. En misschien die ene keer waar Marcus over spreekt. En dan deze keer. Hij gaat een weg met mensen. Ook met Petrus. Alles wordt niet in één keer geleerd. Hij neemt hem mee. Hij brengt hem tot de gehoorzaamheid. En hij brengt hem daarin van stap tot stap. Het is mooi om zo over na te denken. Hoe de Heer Jezus met mensen een weg gaat. En dat dit niet de eerste keer is dat de Heer Jezus Petrus ontmoet. Maar dat er al iets aan vooraf gegaan is. En dat het gaandeweg komt tot een dieper geloof en ook een grotere toewijding. Eerst misschien dat hij leerling werd, volgeling, maar niet echt nog dat hij helemaal meeliep. En langzamerhand maakt hij zich los en gaat hij dan ook helemaal met de Heere Jezus mee. Net als Jacobus en Andreas en Johannes. Dus dat helpt ons een beetje deze geschiedenis in een kader te plaatsen. Weten we wat er allemaal aan vooraf ging? Hij kent Petrus dus. En hij zegt tegen Petrus, ze in dat scheepje zitten, vaar nou eens een stukje verderop, het meer op. En gooi dan je net eens uit. En dan komt Petrus verhaal. Het is een faal verhaal. Hij heeft de hele nacht al gevist. Hij is zijn netten nu aan het schoonmaken, maar nou ja, veel vis heeft hij er niet veel mee gevangen. Hij heeft de hele nacht gevist. Hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft hier geprobeerd en daar geprobeerd. Hij heeft zus geprobeerd, hij heeft zo geprobeerd. En hij was toch echt een vakman. Maar niks gevangen. Ik denk dat het niet meegevallen is voor Petrus om dat te vertellen. Laat eerlijk zijn, als wij iets moois gepresteerd hebben, dan vinden we het mooi om dat te vertellen. Of dan zeggen we dat met een zekere trots, blijdschap. Maar als je nou iets moet vertellen wat niet fijn was, gebeurt toch wel eens een keer. Je moet vertellen dat je zegt, ja, als een dominee eens een keer een bezoek komt of een ouderling. Dat je al die dingen vertelt die niet goed gegaan zijn. die pijn gedaan hebben en die verdrietig zijn. Al was het hier natuurlijk maar één nacht, maar er kan zoveel zitten. En Petrus die zegt dat. De hele nacht gevist en niks gevangen. En dan zegt hij ook nog iets achteraan. Meester, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Petrus noemt de Heer Jezus meester. Hier tenminste. Straks gebruikt hij een ander woord. Maar meester. Dat betekent u die het over mij te zeggen heeft. U die de baas bent. U die belangrijker bent dan ik. Meester. Op uw woord. Zal ik het net uitwerpen. Hij zal het net uitwerpen. Ja, maar hij heeft zijn bezwaren. Het is nou overdag. En ik heb me laten vertellen, gelezen, dat vissen overdag moeilijker te vangen zijn. Ze meer naar de diepte gaan. En het is allemaal warmer, de oppervlakte. En ze hebben al zoveel gedaan. Is het nou zinvol om dat te doen? Maar Petrus doet het wel. Hij zet zijn eigen overwegingen aan de kant. Zijn wijsheid, zijn vakmanschap zelfs. En het net gaat overboord. Wat bijzonder. Kijk, van Petrus zijn er een hele hoop sombere dingen te vertellen. Petrus had als de man die vaak voor zijn beurt sprak. Die zei, al worden ze allemaal aan u geërgerd, ik niet. Petrus, dat was de man die tegen Jezus zei, nee, maar dat lijden, dat hoeft echt niet hoor. Petrus, een mens die nogal van de tongriem gesneden was. Zijn woordje altijd klaar had. Ja, maar diezelfde Petrus is niet voor niks een van de belangrijkste discipelen. Het was een man met een hart dat klopte voor de Heer. Het was een man die Jezus lief had. Het was een man die voor Jezus door het vuur wilde gaan. Soms meer vuur dan ijver, dan wijsheid. Maar hij verlangde ernaar om de Heer te dienen. Zou je het ook zeggen? Meester, als u het wil, wat u zegt, zal ik doen. Ik denk aan die andere keer toen Jezus op een bruiloft was. En toen ze geen wijn hadden. En Maria bij Jezus komt, ze hebben geen wijn. Maria wijst haar af. En Maria gaat dan naar de knechten toe. En zegt, al wat hij zegt, moet je wel doen, hè. Want dan zul je iets bijzonders ervaren. Al wat hij zegt. Meester, op uw woord. Zoekt. En gij zult vinden. Klop. En de deur zal worden opengedaan. Bid. En u zult ontvangen. Maar misschien niet precies waar je vraagt. Of op de manier waarop je het vraagt. Of op de tijd waarop je het vraagt. Maar dat God zijn bevelen geeft. Zoek mij. En Petrus die doet dat ook. Die stelt zich in de gehoorzaamheid van Gods woord. Wat is geloven? Geloof heeft in de Bijbel vaak te maken met het woordje horen. En horen heeft in de grondtaal te maken met gehoorzamen. Gewoon luisteren naar wat hij zegt. Gewoon in zijn wegen blijven. Zoek mij. Doe je dat ook 's avonds? Of laat je maar heel gemakkelijk die Bijbel gewoon dicht? Of vouw je handen onder het bed of zo. En dan halverwege het gebed, dan merk je dat je, of tenminste als je weer wakker wordt, dan merk je dat je tijdens het gebed in slaap gevallen bent. Zoek mij. Doe wat ik zeg. Ook vanavond. Luisteren naar het woord van God. Die geboden van God. Maar ook die aanwijzingen. Op uw woord. Ja, maar het is toch een beetje dwaas. Om dat net overdag uit te werpen. En terwijl we de hele nacht niks gevangen hebben. Maar hij doet het. Dan gebeurt het. Jongens en meisjes, dan gebeurt het. Ja, ik kan niet eens vertellen wat er precies gebeurt. Nou, ik kan het wel een klein beetje voorstellen. Kijk, de Heer Jezus. Die laat al die vissen naar dat net zwemmen. En het is niet zo dat hij zegt, zoals onze vissen dat kunnen, die zeggen, nou, daar zit een grote school en daar gaan we vissen. Het is niet alleen dat hij ze ziet, als het ware onder water, maar hij stuurt als het ware die vissen naar dat net. We hebben het samen gezongen. Moeilijk als je die gedachten erbij te houden als je niet echt zingt. Maar zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met al het hare voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten, naar zijn geboden, naar zijn stem horen. Psalm 104, dat is zo'n prachtige psalm. Hij regeert over de zee. En God die gebruikt als dat is een macht om onder water die vissen naar dat net te sturen. En als Petrus, als een geoefende visser, dan dat net in zijn handen heeft, dan voelt hij, het is zwaar. Hij probeert het op te trekken met de maatjes die hij bij zich heeft, maar het lukt niet. En hij roept naar bootjes die in de buurt zijn van Jacobus en Johannes waarschijnlijk. En die komen helpen en samen lukt het nog maar nauwelijks. Ze halen alles binnenboord. En het is een prachtig gezicht. Al die vissen die op die bodem komen liggen. En het bootje zakt. En zakt zo zelfs dat het bijna dreigt te zinken. Het water komt tot aan de rand. Wat een wonder. De Heer Jezus die dit geeft. Wat niemand kon. Hij voert die vis in dat net. Zie je wel hoe belangrijk het is om naar zijn woord te luisteren. Op uw woord als u het zegt. Natuurlijk moet je ook nadenken in je leven. Je hebt je verstand niet voor niks gekregen. Je kan ook God dienen met je verstand. Je hoeft het niet uit te schakelen. Maar boven ons verstand gaat dan toch het geloof. Als u het zegt, ik kan niet begrijpen. Maar als u het zegt, dan zal ik het net uitwerpen. En dan gebeurt het belangrijkste bijna. Want Petrus die haalt dat net binnen. En dan overvalt hem een gevoel van blijdschap, dat ook. Hij is ontzettend blij natuurlijk met die geweldige hoeveelheid vis. Maar ook een heel diep gevoel van afstand. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als Petrus nadenkt over die geweldige kracht van de Heere, en hij ziet wie de Heere Jezus is, in al zijn grootheid, in zijn heerlijkheid, hij krijgt een besef dat dit meer is dan een mens, meer dan een engel. De Zoon van God. Dan zegt de Heer: dit kan niet. U en ik. U de Groot, de Almachtige God. En ik een klein mens. U, de volmaakt heilige. En ik een zondaar. Het lijkt wel alsof Petrus ineens ziet hoe zondig hij is. Was Petrus dan een bijzonder zondig mens? Natuurlijk niet. Er staat niks in de Bijbel dat hij een heel zondig leven zou geleid hebben. Was gewoon een man. Een vader van een gezin, had een vrouw in ieder geval. Die kinderen had, weet ik niet, maar hij had een vrouw. Hij was gewoon een man die zijn werk deed. Maar dwars door alles heen voelt hij: dit past niet. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Gemeente, als in de Bijbel God zich aan een mens openbaart, op een bijzondere manier een mens tot iets roept, dan gebeurt het nog wel eens een keer dat hij heel diep onder de indruk komt van Gods heiligheid. Als de profeet Jesaja geroepen wordt in de tempel van Jeruzalem, dan ziet hij een visioen van de Heere. En dat is zo overweldigend, dat hij het uitroept: wee mij, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen. Als Ezechiël de heerlijkheid van God ziet, die in alle glans op hem afkomt, in hoofdstuk 1 kun je dat lezen, dan valt hij op zijn knieën met het gezicht eraan en zegt: o God. En er zijn er zoveel te noemen. Wie is mens? Wie ben ik? Dan komen de zonden naar voren. Wat is zondekennis? Is dat dat je je leven nagaat, vanavond misschien? En dat je denkt van: ja, wat heb ik eigenlijk allemaal verkeerd gedaan vandaag? Ja, ik had misschien dat niet moeten zeggen. Of ik had daar iets meer aandacht aan moeten hebben. Of ik had dit moeten doen. En dat is op zich best heel goed. Maar zondekennis is nog iets diepers. Zondekennis betekent dat je in het licht komt staan van de grootheid en van de majesteit van God. Ik herinner me van vroeger, en ook later is het wel gebeurd, kan je nog overkomen, dat je in een boerenschuur komt. En vooral op een prachtige dag bijvoorbeeld, het mooi weer is buiten, zon schijnt. En dan zo'n raampje, zo'n schuur, komt dan een zonnestraal binnen. En dan zie je in die zonnestraal enorme hoeveelheid stof. Duizenden stofdeeltjes die heen en weer gaan. Nou, je had natuurlijk heel die stofdeeltjes nog niet gezien, maar als dat licht erop valt, dan zie je ze pas. En ik denk dat dat het is wat Petrus ervaart. Het is niet dat hij zegt, ja, hier mankeert wat aan en daar mankeert ook nog wat aan. En misschien moet ik daar nog een beetje bij spijkeren. Maar hij ziet, het zit. God is zo heilig. Ja, dat kan niet samen. Wie ben ik dan? Daar helpt geen repareren aan. Want dat zit aan me en in me. Heere, ga uit van mij. Want het past niet. Ja, dat is eigenlijk wel een raar gebed, hè, jongens en meisjes. Als je zegt van Heere, ga uit. Want dat wilde Petrus dat nou? Nou, natuurlijk niet. Maar hij voelt het past eigenlijk niet. God die zo groot is. Misschien herkent u dat. Ik hoop het eigenlijk wel. Die iets van herkent. Zo groot. Het past eigenlijk niet. En dat brengt hem tot die uitspraak. Ga uit. Nee, niet dat u weg wil gaan. Alsjeblieft niet. Want ik kan u ook weer niet missen. Maar het past niet. En dat is een mooie plek. Want Jesaja zegt, die heeft het zelf meegemaakt. Alzo zegt de Heilige, die voor eeuwig troont. Ik woon in het Heilige. En in mijn huis. En bij die van een nederige geest is. Opdat ik levend maak. De ziel van de nederige. En de ziel van de verbrijzelde. Dat God juist zulke mensen op het oog heeft. Dat het een mooie plek is. God zijn genade kwijt kan en kwijt raakt. Zulke mensen. God die betoont zijn welbehagen. Dat gaan we straks zingen. En hen die nederig naar hem vragen, zijn de hulp verbeiden naar die hulp uitzien. God die laag neerziet. Nee, daar begrijpt Peter dus nog lang niet alles van. Hij voelt er iets van. Maar straks zal hij het nog veel dieper verstaan. Als hij de Heer Jezus ziet hangen aan het kruis van Golgotha. Als hij hem ziet offeren. Het offer van zijn leven. Ja, dan zal hij het echt verstaan. Het past niet. U en ik. Maar daarom dat offer. En daarom kwam hij. Gemeente, zo krijgt Petrus onderwijs. In de macht van God. De almacht van hem. Maar ook in zijn neerbuigende liefde. En ontferming. En hoe klein hij eigenlijk zelf was. Het geen mooie plek. Om als het ware naast Petrus neer te knielen. Moet u even opletten. Ten eerste zei hij: meester, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Nu gaat hij een trapje dieper. Want het woord meester laat hij nu los. En nu zegt hij: Heere, Kyrios. U die de macht heeft. Er steekt ook iets in van de naam van God zelf. Heere, dat is de naam waarmee de Heer God zichzelf openbaarde in het Oude Testament. En zo geeft de Heer Jezus Petrus een opdracht. Petrus, vrees niet. God vernedert een mens nooit. Of doet hem nooit sidderen om hem daar te laten. Calvijn zegt ergens heel mooi dat als God mens vernedert, dat dat niet zo moet opgevat worden dat hij als het ware helemaal aan de grond komt, terwijl hij helemaal leeg wordt van zichzelf lege handen overhaalt, maar wel dat God altijd toch iets van zijn genade erin laat mengen. Op het moment hopen zou op de Heere, het verwachten zou van de Heere. En zo zie je als het ware dat Petrus ook door de Heere wordt toegetrokken. Vrees niet, Petrus. En ik krijg er tegelijk een boodschap bij. Want van nu aan zult u mensen vangen. Je zult vissen vangen, maar vissen als mens. Je zult straks uitgaan. Je mag eerst nog een poosje met me meelopen. Straks zul je de wereldzee opgaan. Om het net van het evangelie uit te werpen. En dan moet je dit maar onthouden. Dat ik nog dezelfde ben. In mijn grootheid, in mijn heiligheid. Maar ook in mijn goedheid en genade. Mensen vangen. Klinkt een beetje bedreigend, hè? Gij zult mensen vangen. Als een visser ze net ophaalt, nou dan zijn die vissen ten dode opgeschreven, toch? Want hij doet het niet voor zijn lol, hij vindt het leuk werk. Maar hij vist ze natuurlijk om ze te verkopen. Om ze uiteindelijk te laten opeten. Het Grieks wat hier gebruikt wordt, heeft een aparte klank. Het woordje vangen, daar zit iets in van het woordje leven. Dat is een apart woord. Er zit iets in van het bijeenbrengen om te doen leven. Het zijn vissers. Maar zij vissen niet om te doden. Zij vissen om te laten leven. En zo krijgt Petrus de opdracht om straks het net van het evangelie uit te gooien. Opdat mensen gevangen worden. Ten leven. Om behouden te worden. Bij de Heere terecht te komen. Om die enige troost te kennen in leven en in sterven. God laat ook vanmiddag zijn woord uitgaan. Zijn net wordt overboord gegooid. Kunnen wij er mensen in krijgen? Nee. Maar God kan het wel. En hij wil mensen vangen. Maar niet om te verderven. Maar vangen om te laten leven. U zegt misschien, ja, dat is al een mooie tekst voor ambtsdragers. Misschien voor dominees. Want ja, dat zijn toch de mensen die vissen, zeg maar. Die mensen proberen te bereiken. Maar ik zou ook eens zeggen vanmiddag. Pas dat nou ook even op uzelf toe. Als u nou de Heer mag kennen. Heb je toch ook het verlangen. Dat u anderen meetrekt. Wat ze ook behouden mogen worden. Gered mogen worden. Dat God ook tegen ons zegt. Vissers van mensen. Om misschien zomaar een goed woord van hem te vertellen. Om zomaar mensen te trekken. Om zo misschien eens een gesprek aan te knopen. Dan moet je ook weer kunnen. Dan moet je ook weer gelegenheid voor zijn. Dat weet ik allemaal wel. Maar dan mag je ook wel weer om bidden. Omdat zo het net van het evangelie volkomt. Niet alleen door dominees, door ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters. Maar ook door u. En door jou. Mensen die moeten zeggen, Heer, het past eigenlijk niet. U en ik. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Omdat u diegene bent die hemel en aarde verbindt en zondige mensen in dienst neemt en mensen gevangen doet nemen tot hun behoud. Amen. Wij gaan hiervan zingen, in gedachten weer in de kerk, maar u mag het thuis van harte doen, moet u vooral doen. 147 vers 5 en 7, 147, 5 en 6 bedoel ik. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, zo klonken die woorden dat u uw welbehagen toont aan hen die nederig naar u vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, door zijn hand u laten leiden, zich laten leiden. Heere, zo werd Petrus heel klein. En dat werd hij onder al uw goedheid. Niet eens door een donderende wetsprediking, maar door al uw goedheid. En toen besefte hij hoe klein hij was. En hoe het eigenlijk niet bij elkaar paste. Maar juist zo legde u de hand op hem. Juist zo zoekt u zondaren en gaf u zelfs uw eigen leven, opdat zondige mensen verzoend en gereinigd zouden worden. Bekwaam om voor u te verschijnen. Heer, wij danken u voor uw woord. Wilt u ook verder met ons gaan? Heer, doe ons naar u luisteren als de grote meester. Maar doe ons vooral bukken voor u als de Kyrios, als de Heere. En dat u niet ons behoudt, ons onze ondergang op het oog hebt, maar ons behoudt. En dat dat ook door mogen klinken in de manier waarop wij in het leven staan. ook naar anderen toe, dat die ook een keer voor u moeten verschijnen en dat ook niet kunnen in zichzelf. Maar dat we daarom dat woord van u mogen brengen. Iets van dat geheim mogen delen. Help ons daarbij de plaats waar u ons gesteld hebt. Heere, gedenk zo ons allen, geef ons de vrijmoedigheid en de liefde ook voor anderen. Heere, wilt u zo het woord zegen dat gebracht is, wilt u het zondige wegnemen, het verkeerde vergeven. Neem ons in uw hoede, ook in deze week die we zijn ingegaan. En dat het een goede week mogen zijn, Heere, wilt u als alle bewaren, bij het leven houden. Wilt u ons geven wat we nodig hebben, ook in deze moeilijke omstandigheden. Doe ons zien, Heer, op die de Heer Jezus, die zo bewogen was met die mensen. En dat ook nu nog is. Dat u dat bent, Heer Jezus. Hoor ons uit genade. Breng ons er worden verwacht of moeten zijn. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen samen ten slotte van Psalm 119. En daarvan het zevende vers, 119, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vrijtig onderwezen uit al de schat van het grote wereld rond, is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. 119 vers 7. Ga dan heen in vrede, ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.